Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar een tweede aflevering gegeven door pater Gerard Denis over de zonde. Hij zal het vandaag hebben over de drie manieren waarop de zonde zich manifesteert. En vandaag zal hij het hebben over de zonde als relatiebreuk met God.
Wat God denkt over de zonde kunnen we beluisteren in de Heilige Schrift. En daar is al sprake van de zonde vanaf het begin, in het verhaal van de schepping. We gaan dat scheppingsverhaal eens van nabij bekijken en proberen te achterhalen wat daar gezegd wordt over de aard van de zonde. De zonde wordt daar gezien als het breken van een relatie. Een relatiebreuk. Het doorbreken van een verbondenheid. De mens staat in een drievoudige relatie. Ten eerste relatie tot God, ten tweede relatie tot de dingen en ten derde relatie tot zijn medemens. Er zijn drie banden, drie draden, drie levensdraden die hem verbinden met God, met de dingen rondom hem en met de medemens. Zonde nu is het breken van die levensdraden. We gaan nu achtereenvolgens die drie relaties, die drie levensdraden bekijken en zien hoe ze gebroken worden en hoe ze kunnen hersteld worden. Ten eerste, relatie met God. Genesis 2, vers 4b tot vers 17. Ik neem de Bijbel in gewone taal, pagina 14. En dat zal ik nu even lezen. Dat is het verhaal van de schepping van de hemel en de aarde. Zo zijn de hemel en de aarde ontstaan. De mensen in de tuin van Eden. Een ander verhaal over de schepping. Op een dag maakte God de Heer de hemel en de aarde. Er groeide toen nog niets op de aarde. Er waren nog geen planten, want God had het nog niet laten regenen. Maar er kwam wel water uit de aarde omhoog. Zo werd het land vochtig. Er waren ook geen mensen die op het land konden werken. Toen maakte God de mens. Toen maakte de Heer de mens. Hij maakte hem van aarde. Hij blies adem in zijn neus. En toen kwam de mens tot leven. De tuin van Eden. God de Heer maakte in het oosten, in het land Eden, een tuin. Hij bracht de mens die hij gemaakt had naar die tuin. Hij liet er allerlei bomen groeien. Het waren mooie bomen met lekkere vruchten. Midden in de tuin stonden twee bijzondere bomen. Als je van ene boom gegeten had, bleef je altijd leven. En als je van de andere boom gegeten had, wist je wat goed was en wat kwaad was. Er stroomde in Eden een rivier die voor water in de tuin zorgde. Verderop werden het vier rivieren. Een van die rivieren is de Pison, die om het land Chawila heen stroomt. In Chawila zit zuiver hout in de grond en er komen edelstenen en parfum vandaan. De tweede rivier heet de Gishon, die stroomt om het land Nubië heen. De derde rivier heet de Tigris en die stroomt ten oosten van het land Assyrië. En de vierde rivier is de Eufraat. De boom van goed en kwaad. God de Heer heeft de mens dus naar de tuin van Eden gebracht. De mens moest voor de tuin zorgen en erop passen. God zei tegen de mens: je mag eten van alle bomen in de tuin, maar niet van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. Als je van die boom eet, zul je sterven. Het uitgangspunt van de schepper is een grote droogte. En dat wil zeggen een afwezigheid van plantengroei, van natuurlijk water en van kunstmatige bevloeiing. Yahweh neemt dat niet weg door te voorzien in drie noden. Eerst schept hij de mens, daarna een weelderige plantengroei en tenslotte een overvloedige irrigatie. Vier armen van de paradijsstromen. De mens wordt geplaatst in de tuin van Eden en daar ontvangt hij Gods bevelen omtrent de bomen in het paradijs. En er wordt hem een hulp gegeven die bij hem past. Dit verhaal vertelt ons God hoe God stof uit de aarde nam, levenloos stof en daaruit een stof mens boetseerde. Daarna blaast hij in dat boetseerwerk zijn eigen levensadem. Zie hoe plastisch dat beschreven wordt. Hij blies hem de levensadem in de mens. God geeft de mens het beste van zichzelf. Zijn ziel, zijn levenskracht, zijn liefdeskracht. Ja, God heeft de mens het beste van, ten eerste, zichzelf, ten tweede zijn ziel, ten derde zijn levenskracht en vooral zijn liefdeskracht. Hij verbindt de mens op de dienst, op de diepst mogelijke wijze met zichzelf. De mens is dus met God verbonden, kind van God. Hier kunnen wij spreken van het eerste verbond van God met de mens. Ze zijn met elkaar verbonden door een levensdraad. De mens ademt zelfstandig, maar die adem heeft hij ontvangen. Ontvangt hij altijd nog voortdurend. En dit is het wezen van de mens. Zelfstandig, maar ontvangen. En dus afhankelijk. Een kind van God dat groeit en meer zelfstandig wordt, maar steeds kind blijft. het paradijsverhaal, tekent die ontvangen zelfstandigheid met een heel mooi beeld. Adam, de mens, mag van elke boom eten, maar niet van de boom van goed en kwaad. De mens is zelf niet de norm van goed en kwaad. Hij mag niet eigenmachtig bepalen wat goed en kwaad is. Hij heeft heel wat ruimte. Hij mag van alle bomen eten. Maar er zijn grenzen. Niet van de boom van goed en kwaad. De mens is schepsel en de schepper heeft zeggingsmacht over hem. Hij is zelfstandig, maar hij moet grenzen eerbiedigen. Hij moet gehoorzamen. Zelfstandig en gehoorzaam. Dat is voor de mens de weg naar het geluk. Als hij niet zo leeft, als hij de grens overschrijdt, loopt hij zijn ongeluk tegemoet. En dan zal hij sterven. We hebben bemerkt hoe de sluwe strategie van de slang erin zit. We hebben wel bemerkt hoe sluw die strategie is dat de slang heeft gebruikt. En nu luisteren we even naar het verhaal van de zondeval. Genesis 3, vers 1 tot 13. Genesis 3, vers 1 tot 13. Dat zal ik nu eens lezen. De mens moet niet alleen zijn. Daarna dacht God, de Heer, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past. Toen maakte hij alle wilde en tamme dieren en alle vogels. Hij maakte ze van de aarde. Hij bracht de dieren naar de mens, want de mens moest ze een naam geven. Dan zou elk dier voortaan zo heten als de mens het noemde. De mens gaf elk dier een naam, maar hij vond geen enkel dier dat goed was bij de mens. De slang praat met de vrouw. De slang was een slim dier, het slimste van alle dieren die God de Heer gemaakt had. De slang vroeg aan de vrouw, God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten? Nee, zei de vrouw, we mogen de vruchten eten van alle bomen, behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten, of hem alleen maar aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God gezegd. Sterven, zei de slang, jullie zullen helemaal niet sterven. Maar God weet wat er gebeurt als jullie van die boom eten. Dan zullen jullie alles begrijpen. Jullie zullen dan net zo zijn als God. Net als Hij zullen jullie weten wat goed en kwaad is. De vrouw en de man eten van de boom. De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er mooi en lekker uit. en de vrouw wilde graag alles weten. Ze pakte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ze ook een aan haar man, die bij haar was. En hij had er ook van. Toen begrepen ze dat ze naakt waren. En daarom pakte ze grote bladeren van een vijgenboom en die bonden ze om hun heupen. God loopt door de tuin. Aan het eind van de middag begon er een frisse wind te waaien. En God liep door de tuin. Toen de man en de vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de bomen. Maar God riep de mens: "Waar bent je?" "Ik heb me verstopt," antwoordde de man. "Toen ik je hoorde in de tuin, werd ik bang, want ik ben naakt." God vroeg: "Hoe weet je dat je naakt bent? Heb je gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten?" "Het komt door de vrouw die u mij gegeven hebt," zei de man. "Zij gaf mij een vrucht en toen heb ik ervan gegeten." "Waarom heb je dat gedaan?" vroeg God de Heer aan de vrouw. "Het komt door de slang," zei ze. "Die heeft tegen me gelogen. En toen heb ik van de boom gegeten."
Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, ik roep het uit naar u. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, u blijft ver weg voor mij. Ik roep u overdag, maar u antwoordt niet. Ik roep u in de nacht en vind geen rust. Help mij zoals u altijd heeft gedaan. O Heer, blijf dan niet ver bij mij vandaan. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, ik roep het uit naar u. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, u blijft ver weg voor mij? Blijf bij mij in het naderend, omhel ik. Blijf bij mij als de vijand lacht en spot. Blijf bij mij als de angst mij gevangen houdt. Die mij recht Ik zal u blijven prijzen, meer dan voorheen. Almachtig God, u laat mij nooit alleen.
Adam, de mens, uiterlijk, zegt nee aan God. Hij weigert de grenzen te aanvaarden. Hij wil zijn als God. De kennis van goed en kwaad, gesymboliseerd door de boom in het midden van de tuin, bemachtigen. Zo had het de slang dan ook voorgespeeld. Uw ogen zullen opengaan. Ge zult aan God gelijk zijn. De mens wil zijn eigen wegen gaan. Volledig autonoom. Het gaat dus duidelijk om een zonde van zelfoverschatting, een zonde van hoogmoed. En dan stellen we ons de vraag, wat gebeurt er nu als de mens nee gezegd heeft aan God? Welke is het resultaat van die grensoverschrijding? Wel, de duivel had beloofd dat de ogen van de mens zouden of zullen opengaan als hij zijn grens durfde doorbreken. En inderdaad, zijn ogen hingen open, maar helemaal niet in de zin door de verleider beloofd. Zijn ogen hingen open van angst, angst voor God, ten eerste. Ik hoorde uw donder in de tuin en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben. Nu voelt hij wat hij maar is, zijn menselijke armoede, en hij is er beschaamd over. Bang van God, maar ook bang voor elkaar. Angst voor elkaar. Zij durven elkaar niet meer aanzien. Ze verbergen hun eigen lichaam voor elkaar, en zij bedekken hun naaktheid met vijge schorten. Door het niet respecteren van zijn grenzen, heeft de mens de levensdraad met God, zijn verbondenheid met God verbroken. Hij is vervreemd van God. God is een vreemde geworden. Er is geen intimiteit meer. Maar voor de zondeval was er die wel. God wandelde toen in de tuin, beeld van de vertrouwelijke omgang van de mens met zijn God. Maar na de breuk wordt de mens bang voor God. Hij verstopt zich. Hij hoorde uw donder in de tuin en hij werd bang. En toen heb ik mij verborgen. Hij ziet God als een bedreiging. Ik hoorde uw donder en ik werd bang. Hij ziet God nu als een tiran, een spion, een mededinger, een vijand. Ja. Hij ziet God ten eerste als een tiran, ten tweede als een spion, ten derde als een mededinger en ten vierde als een vijand. Vervreemding van God, dat is de diepste kern van onze zonde. Vervreemding van God, dat is de diepste kern van onze zonden. En door deze breuk ziet de mens God niet meer zoals hij is. God is inderdaad schepper. De mens is van hem afhankelijk, maar God is geen tiran. Hij is een vader, schepper en vader. Hij schept door te beminnen. Hij is de Heer en Meester, maar door de macht van zijn liefde. Het tragische van de zonde is wellicht dit niet meer te kunnen zien en ervaren, dat God liefde is. Niet geloven in Gods liefde, twijfelen aan zijn liefde. En dan stellen we ons de vraag, zou dit niet de grond zijn van elke zonde? Dierbare luisteraars van Radio Maria, juist omdat God liefde is, dwingt hij de mens niet. Hij laat hem vrij. Hij eist niet. Hij nodigt niet. De mens die vrij is, kan nee zeggen. Hij kan het geschenk van Gods liefde afwijzen. Maar als hij dit doet, straft hij niet alleen zichzelf, hij raakt ook degene die het geschenk aanbiedt. Gods liefde weigeren is God raken. Hij raakt ook degene die het geschenk aanbiedt. En dat is in zekere zin God pijn doen. Als de mens nee zegt, heeft hij God geraakt. De mens is gemaakt om zichzelf te ontplooien. Maar die zelfontplooiing veronderstelt één ding, namelijk de aanvaarding van het kind van God zijn, de aanvaarding van Gods liefde. Ja zeggen in plaats van nee. De eerste Adam heeft nee gezegd. Jezus, de tweede Adam, heeft ja gezegd, volkomen. In hem werd Gods liefde mateloos. In hem is de breuk hersteld. Maar hoe beleven wij die kind-vader-verhouding? Hoe beleven wij die kind-vader-verhouding? Wel, in alles wat wij doen. In het leven bij de genade Gods. Bij de genade Gods. In het danken voor alle goed. In de erkenning dat alles gekregen is. Dat alles genade is. Dat alles genade is. En dit gebeurt bewust en concreet in het gebed. In het gebed zeggen wij op een of andere manier onze Vader. De mens die bidt, erkent dat hij niet eigen machten is, niet Heer en Meester is, dat hij het niet voor het zeggen heeft. Hij erkent God als God. En omdat God liefde is, erkent hij God als Vader. Vandaar de grote, onvervangbare rol van het gebed in ons leven. De kerk heeft dan ook een minimum vastgelegd voor wat het gebed betreft. Een minimum waaraan iedere christen zich dient te houden, namelijk de wekelijkse Eucharistieviering op zondag. 1 uurtje per week minstens. Dat is de laatste drempel. Maar deze verplichting, en die is nog nooit afgeschaft geweest, mogen we niet zien en ondergaan als iets wat wij moeten. Dat wij bovenaf en willekeurig opgelegd wordt. Je moet dat doen. We moeten eerst zeggen en ervan overtuigd zijn dat je mag dat doen. Het gaat niet over moeten, het gaat over mogen. We mogen dat doen. Omdat het wet is, nee. Omdat het voorgeschreven is, ja. Maar vooral omdat wij het mogen doen. Het is een innerlijke noodzaak voor een christen. Ik moet tenminste dat doen. Dat ik het niet doe, dan ontbreekt er iets heel ernstig in mijn leven als christen, als kind van God. De wekelijkse ontmoeting met hem in de Eucharistie. Als onze godsverhouding, ons kind-vader-relatie zich nooit meer uit in gebed, dan verslapt de levensband en breekt hij tenslotte door. Die verplichting, dat mogen, is een moeten van binnenuit. Maar laten we meer zeggen, een mogen van binnenuit. Als ik wil leven en in leven blijven als kind van God, dan doe ik dat. Maar we moeten dit zien niet zozeer als een moeten, maar als een mogen, als een grote, grote chance die we toch hebben, allemaal. Dat wekelijkse uur is een minimum, zeggen we. Maar de liefde rekent niet met een uiterste minimum. Als ik me werkelijk als kind van de Vader wil gedragen, dan zal ik meer momenten van bewuste verbondenheid inbouwen in mijn leven, meer tijd maken, meer tijd besteden aan gebed dan dat 1 uurtje per week. Het ideaal zou zijn altijd bidden, zoals Jezus en de apostelen het ons voorhouden. Er zijn verschillende manieren om dat ideaal in te vullen, of liever, om ernaar te streven. Want we zullen dat ideaal wel nooit volledig bereiken. Op de weg van onze bekering, dat is de weg vanuit de vervreemding, vanuit de vereenzaming naar God toe, worden ons van oudsher 3 middelen aan de hand gedaan. Bidden, vasten, aalmoezen geven. Dat staat in het evangelie van Aswinda. Maar dat is niet alleen voor de vaste tijd, dat is voor Hans het leven zo. Het eerste is bidden, is het geneesmiddel voor onze zonde in zoverre de zonde onze verbondenheid met God aantast of misschien helemaal verbreekt. Bidden is de weg teruggaan naar God. Zij als schepsel bekennen. Gij zijt mijn God, ik ben de uwe. Bidden is erkennen dat er grenzen zijn aan mijn kunnen. Ik kan niet alles alleen. Ik ben eigenlijk niets uit mezelf. Als ik leef, dan leef ik bij Gods genade. Als ik iets tot stand breng, dan is dat door Gods genade. God werkt in mij en door mij. Als ik me gelukkig voel, en geniet van zoveel mooie en goede dingen, van het gezelschap van mensen, dan is dat bij Gods genade. En dit bij Gods genade, dit afhankelijk zijn van God mijn Vader, dat erken ik, dat beleef ik, dat spreek ik uit wanneer ik bid. Zo gevoelen wij onze verbondenheid. Zo wordt alles hersteld als u verloren was. Dat is de reden dat de kerk zegt dat de vastentijd een tijd is van meer toeleg op het bidden, maar niet alleen gedurende de vastentijd of de advent, maar het is voor iedereen alle dagen een opdracht.
Thank you.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze tweede catechese over de zonde. Vandaag ging het meer bepaald over de zonde als relatiebreuk met God aan de hand van Genesis. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.